Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 44 vers 1 tot en met 5. Jesaja 44 vers 1 tot en met 5. Door te zingen psalmen, psalm 49 vers 1, psalm 98 vers 1 en 2, psalm 63 vers 1, psalm 93 vers 1 en 4. Het te lezen schriftgedeelte Jesaja 44 vers 1 tot en met 5. Door te zingen psalmen, psalm 49 vers 1, psalm 98 vers 1 en 2, psalm 63 vers 1, psalm 93 vers 1 en 4. Er wordt gelezen van de Nederlandse geloofbelijdenis artikel 28. Artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit avontuur. In de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laten wij ons samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 149 en daarvan het eerste vers, 149 vers 1. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen in het midden zijner gunstelingen die hem ter ere zingen. Dat Israël met blijde klank zijn milde schepper loof en dank. Dat Sion's kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. Het eerste vers van Psalm 149. schriftlezing gemeente in het avontuur vindt u in Jesaja. En daarvan het 44ste hoofdstuk, de eerste vijf versen. Jesaja 44, 1 tot en met 5. Voorafgegaan door de lezing van artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hiervan handelend dat een iegelijk schuldig is zich bij de kerk te voegen.
Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling dergenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, den hals buigende onder het juk van Jezus Christus, en dienende de opbouw der broederen naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenzelfden lichaams. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen volgens het woord Gods zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn en zich te voegen tot deze vergadering. Het zij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al ware het zo dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij hoeven, die doen tegen de ordinantie Gods. Maar hoor nu mijn knecht Jacob en Israël, die ik verkoren heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van den buik af, die u helpt. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij Jeschuren, die ik uitverkoren heb. Want ik zal water gieten op den dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. En zij zullen uitspruiten tussen in het gras als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren, en die zal zich noemen met de naam van Jacob. En gene zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren, en zich toenoemen met de naam van Israël.
Verootmoedig ons voor het heilige aangezien des Heren, een gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we ook in dit avontuur een moment van afzondering kennen. U schenkt het nog dat in deze dag naast en na alle werkzaamheden die er geweest zijn, wellicht ook nog ons wachten zo aanstonds, een ogenblik onder uw dierbaar woord mag worden verkeerd. En Heere, nu in waarheid dat te mogen zeggen, uw dierbaar woord en getuigenis, Heer, als wij dat ook voor onszelf persoonlijk op de lippen zouden mogen nemen vanavond, dat zou toch een groot wonder zijn. Want dat betekent toch dat er iets gekend wordt wat ook die dichter heeft beleden. Aangaande uw woord, namelijk dat het is een lamp voor zijn voeten en een licht voor zijn pad. Simon die leefde in de duisternis en die wist niet hoe hij moest wandelen. Die zag alleen het zwarte en het donkere van de zonde en van uw ongenoegen. In de wereld geen richtingwijzers dan alleen naar de hel. En toen was er nog maar één licht over. uw woord en getuigenissen die dat geleerd hebben. En die zullen het ook vanaf ons zeggen. Uw dierbaar woord en uw dierbaar getuigenis. Wat is zo kostbaar. Heer, en het is ook het enige licht in nacht en duisternis. Daarbuiten geen licht. Alleen dwaallichtjes en kunstlichtjes. En die vinden onszelf. En als dat van ons is, zal geen dageraad hebben. Zal voor u niet kunnen bestaan. Dierbaar woord, Heere, maar ach, ook ziende op het geheel van de gemeente, waar we dan nog zondags onze plichten wel waarnemen. Hoe is het verder? Dat mogen we ook in het gebed wel neerleggen als een zorg voor onszelf als gemeente. Ook in de gezinnen, in het geheel van dit land, in deze wegstervende wereld, moet het opgemerkt worden dat de mens zich steeds meer afkeert van u en van uw getuigenis. Opgaat in de dingen van de wereld en wandelt bij zijn eigen zelf ontstoken licht. En dat kan ook zeer godsdienstig zijn. Maar ook daarvan zal eenmaal blijken dat het een dwaallicht is geweest. Heer, het getal der getrouwe Micha moest er ook al over klagen, wordt kleiner. Maar zou het God zo bij die waarheid willen bewaren en smaak geven. En zoveel smaak dat we ook anderen nog eens kunnen zeggen. Kom graag met ons en doe als wij. Hierop dat er ook daarin weer een gehoorzaamheid mag zijn. Want als we zo samen hebben gehoord de belijdenis van de kerk. Om zich te voegen bij die ware kerk. Dan kan dat niet alleen maar zijn een lidmaatschap. Van een kerk waarvan wij dan overtuigd zijn dat daar de waarheid nog mag wezen. Maar er zal er ook een getrouw opkomen zijn onder uw woord en dat getuigenis. Heer, en dan zullen we ook de vermaning van Hebreeën 10 ter harte nemen. Als we ons onttrekken aan de onderlinge samenkomsten. En als we zulke grote zaligheid geen acht geven. Wat staat ons dan te wachten? Dan mag het ons wel bangen zijn. Heer, zo tezamen dan toch nog hier te mogen zijn. Zou het gedaan ondanks ons, want om ons kan het nooit een zegen willen geven dat dat getuigenis ook weerklank laten hebben in ons hart. Want dat is het volgende, Heer, wat ons ook zeer moet benauwen. Dat we misschien dan nog menen bij die waarheid wel belang te hebben, eronder op te komen en ook geen dienst graag zouden overslaan. Maar dan toch de vraag, wat heeft het uitgewerkt? Heer, is dat licht nu alleen maar op de kansel geweest? Is het daar enigszins waargenomen? Of mocht dat licht ook indalen in eigen hart en leven? Want daar zal het over gaan, inwendig. Want het is waar dat het groot is dat die uitwendige stem der waarheid gehoord mag worden. Heren, wij hebben daar maar te zijn waar die waarheid verkondigd wordt. En wat is die nog spaarzamelijk te vinden? Maar het zal ons niet baten, maar ons oordeel veeleer verergeren als wij daaronder niet verloren gaan. Heer, en daarom bidden wij u ook in dit avontuur, als u ons hier nog willen brengen, dat het licht ook in ons hart ontstoken mag worden. Innerlijk licht, inwendig werk, dat wat ook onze oude vaderen mochten noemen, de inwendige roeping daar ook mag plaatsvinden. En dat zal ook blijken naar buiten toe. Want zulk een licht kan niet verborgen blijven. Je kan niet verborgen blijven. Al zal zeker in het begin een mens wel zijn mond gesloten houden, want hij durfde maar niet zoveel van te zeggen, want hij mocht zich eens wat bedriegen. En het zijn ook zulke grote zaken. Ik kan het ook allemaal niet bekijken, want dan moet ook weer licht over licht komen, moet hij allemaal leren, maar toch zal het toch naar buiten komen. Al is het juist in dat zwijgen, is het juist ook in die gang door het leven, dat toch wel openbaar komt wat daar gebeurd is. Heren, ach, en u kent u ons ook vanavond, zoals we hier samen zijn, wat nou ons gemis is, wat ons bezit is. En dat er nog een volk mag zijn, dat het mag uitschreeuwen vanavond, wat ik bezit, dat moet ik missen. Wat ik mis, dat moet ik hebben, anders kan ik niet sterven. En zou je ook daartoe nog die prediking willen gebruiken, om die zaken nog eens op te lossen. Maar ook bij hem die enigszins zijn ingeleid in die heilgeheimen, waar het zich daarop verloren hebben, nog eens bij vernieuwing willen inleiden. En verder leiden. Het is dood, waar in de wereld zeker, maar zo menigmaal in ons eigen hart. Is er ooit wat gebeurd? Ooit wat veranderd? Nu ja, dat valt voor menigeen toch niet te ontkennen. Maar is het dan zaligmakend? Heer, en er zijn zoveel van die mensen die elkaar goedkeuren. We moeten het daar ook maar nooit zoeken. Van binnen is er een die altijd alles afkeurt. Daar moesten we ook niet naar luisteren. Maar ook vanavond maar één stem te mogen horen. En als u het afkeurt, dan kan het niet bestaan. En als u nog uw zegel erop geeft, Heere, dat het dan ook weer eens geloofd mag worden. Zodat iedereen vanavond krijgt wat hij nodig heeft. En die nog verre van u staan nabij brengen. Die nog in grote zorgeloosheid voortgaan. Bezet met de wereld. En nergens anders oog en hart voor. Te sterk worden ingrijpen, stilzetten en terugbrengen. Hoe al datgene wat zo noodzakelijkerwijs moet gebeuren voordat het sterven wordt. Want ook deze laatste maand van het jaar betuigt ons. Het einde aller dingen is nabij. Hoe dan komt elke dag nog tot onze roepstem schik uw huis. Want gij zult sterven. En dan eeuwig in die duisternis moeten wandelen. En daar geen getuigenis meer. Daar geen woord meer. Daar zal het volstrekte zwijgen zijn. Daar zult u zwijgen. O, u zult zwijgen in liefde over de kerk. Maar u zult zwijgen in toorn over al die verdoemen. Voor eeuwig uw geduchte gramschap doen voelen. Wat zal dat ontzettend, wat zal dat ontzettend zijn. Om in die eeuwige duisternis te moeten verkeren. Wat zullen ze dan uitschreeuwen, wat schreeuwen ze het nu ook uit. Had ik maar toen daar geweest. Had ik maar mijn oor te luisteren mogen leggen. Toen kon ik nog bekeerd worden. Maar in deze ontzaglijke benauwdheid nooit meer. Heere, laat ons toch de tijd kostelijk achten die wij hier nog mogen doorbrengen. En dat wij die tijd niet doorbrengen, maar gebruiken om de waarheid uit te kopen. O, schik daartoe alles, bij ons is het niet te vinden, maar gij zou het nog kunnen geven. Een stem vanavond om te spreken, een hart om die waarheid te mogen ontvangen, een oog op u geslagen, maar Heere, moet wel van u zijn. Want als wij zelf gaan kijken, spreken en luisteren, ach, we zullen ons rijk rekenen. We zullen ons blind staren op wat niet wezenlijk is. Het zal alles te kort zijn, moet uw werk zijn. Dat zal alleen bestaan in het oordeel, in het stervensuur en op de jongste dag. Verheerlijk dan nog uw werk onder ons. En geef ook hier nog, onder de jeugd en de ouderen, hier en daar, die noodzakelijke omkering. En die terugkering tot u. Zoveel die half bekeerd zijn. Een beetje veranderd zijn. Wel eens wat gezien hebben. Maar Heere, de duivel die spint er alleen maar. Ga erbij en ach, de mens voor een eeuwigheid bedrogen. Moet waarheid zijn in het binnenste. Want een mens valt in 1000 valkuilen. En dat zal zeker niet de minst gevaarlijke zijn. Dat hij meent wat te hebben. En het kan voor u niet bestaan. Alleen het goud van u zal uitschitteren als het in de oven komt. Heren, beproef dan ook vanavond door de prediking nog eens wat wij menen te bezitten. En neem het maar af als het niet kan bestaan. Maar zoudt ge nog uw lieve zegen erover willen gebieden als het toch van u mag wezen. Heer, om weer met vaste tred de weg te mogen betreden. Schaar onze wankelende schreden, zo moeten we vaak zingen. Maar soms mag het ook met Psalm 26 zijn en vaste gang. En daar wordt u meest in verheerlijkt, daar vindt de kerk haar vastheid. En de wereld nog enig voorbeeld om op te zien. Gedenk ons dan zo, Heer, en geef ons uw zegen, uw nabijheid en uw vertroosting. En geef ook ontdekkend licht voor allen die nog buiten staan, die u niet nodig hebben en u niet kennen. Bekeer nog wat onbekeerd is, maar Heer. Maak uw volk ook nog maar weer eens ombekeerd. Opdat ze weer eens hun stem laten horen. Dat u het ook vanavond zegt, doe mij uw stem horen. Want ik heb zo lang al niks van u vernomen. Het is daar zo stil in uw hart en leven. Heer, ik wil zo nog werken. Uzelf verheerlijken en ons bekeren. Tot grootmaking van uw heilige naam. In de uitdaging van al onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Geliefden, wij hebben samen gelezen uit Jesaja 44 een dierbare belofte van de Heere aan zijn volk, namelijk dat hij water zal gieten op de dorstige en stromen op het droge. Die dorstige, dat is Gods kind die hier een belofte krijgt voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Maar niet alleen in de tijd zullen zij drinken krijgen. Een beker van de Gods liefde wel eens aan de lippen mogen zetten om daar iets van te smaken dat de Heer goed is. Maar er staat nog een grotere belofte voor dat volk uit. Niet alleen een beker hier, maar straks de bron van eeuwige vertroosting zelf te mogen ontvangen. En dat is waar we uw aandachtig gehoor vanavond bij zouden willen bepalen, als wij voor de vierde keer ontzetten tot de overdenking van het 49ste visioen uit de Openbaring. Het laatste visioen dat handelt van de heerlijkheid van Gods kerk. Die eeuwige gelukzaligheid die deel zal zijn van Gods kinderen. We hebben vernomen hoe Johannes daar iets van mag zien. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het oude is voorbij gegaan. Hij mocht zien hoe die heilige stad, dat is de kerk, nederdaalt van God. De kerk aanschouwen in haar schone bruidsgestalte. Om eeuwig die smetteloze bruid voor die lieve bruidegom te mogen zijn. Voort hoorde hij, na dit gezien te hebben, ook een grote stem uit de hemel, zeggende dat de tabernakel Gods bij dat volk zal zijn. God zal wonen bij zijn kinderen, zijn tent bij hen opslaan. Hij zal hun God zijn en zij zullen zijn volk zijn. En hij mocht horen niet alleen wat dat volk zal ontvangen, die zoete nabijheid en die lieflijke vertroosting, maar ook wat er zal worden weggenomen, waar ze hier nog door gedrukt worden. Daar zal geen traan meer zijn, daar zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen gekrijt en geen moeite zal daar nog wezen. En dan, geliefden, dat is waar wij nu aan toegekomen zijn, gaat de Heere voort het woord nemen en wat Johannes gezien heeft, ook met zijn eigen woord bevestigen. Ik maak alle dingen nieuw. En dat is een bijzondere zaak. Wat een mens gezien heeft, dat het nog eens bevestigd wordt. Andersom, wat hij gehoord heeft, dat hij dat ook eens mag zien. Maar ook wat hij gezien heeft, dat het nog eens bevestigd mag worden door dat woord. Want hoe het ook is, de Heer zet er altijd zijn stempel op als het een waarheid is die hier van God en die u van God heeft gekregen. Ja. Dus dan hoort hij de Heere verzekeren dat het waar is wat Johannes heeft gezien. Want die man die kan ook wel denken, het zou toch inbeelding kunnen zijn of niet? Heb je dat nooit gedacht? Het zou toch inbeelding kunnen zijn? He? Hij zegt, ja Johannes, het is waar, alle dingen nieuw. En dan moet hij het opschrijven. Dus God bevestigt de waarheid. Johannes moet het ook opschrijven. Want ook dat volk na Johannes moet het weten, al zijn woorden waarachtig zijn en getrouw. Voort dat alles voorbij zal gaan, maar alleen dat volk zal blijven. Alles gaat voorbij, maar die de wil Gods doet blijft tot in eeuwigheid. En dat ook bijzonder waar Johannes van mag horen, wat dat voor een volk is. Wie die kinderen zijn die daar straks bij de Heere eeuwig mogen verkeren. Dat zijn zij die hier dorstig zijn. En die hier de strijd des geloofs hebben mogen leren kennen. En geliefde, dat is waar wij vanavond met de hulp des Heeren bijzonder over zouden willen handelen. U vindt het in de versen 5 en 6 van Openbaring 21, de vierde Bijbellezing over de laatste twee hoofdstukken van het laatste Bijbelboek, Openbaring 21, de versen 5 en 6, waar wij lezen Gods woord in onze tekst in dit avontuur als volgt. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En hij sprak tot mij: Het is geschied. U bent de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En u zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet. Tot zover. Geliefde, we zouden de vraag kunnen stellen: wie zullen nu die nieuwe hemel en nieuwe aarde bewonen? Wie zullen daar zijn? En dat is het antwoord vanavond: die hier die dorst hebben gekend, die geestelijke dorst. Want de dorstigen, die zullen het water des levens ontvangen voor niet. Zeker, er worden meer kenmerken genoemd. Zij hebben ook een strijd gekend, de overwinning mogen behalen. En voorts nog andere kenmerken die in Gods woord te vinden zijn. Maar vanavond dan, ter beantwoording van die vraag: wie zijn het die daar zullen wonen? Bijzonder dat kenmerk wat ons genoemd wordt in de voorliggende tekst. Woorden namelijk die dorstig zijn. En dat zijn ook degenen die overwonnen hebben. En daar hopen we, als de Heer het geeft, een andere keer bij stil te staan. Vanavond dus, in beginsel de vraag, trachten te beantwoorden: wie zullen die nieuwe hemel en aarde bewonen? En er zijn er twee gedachten in onze tekstwoorden die wij willen overdenken. Ten eerste staan wij dan stil bij de tronende God. En ten tweede bij de dorstige ziel. Dus wie zijn het die de nieuwe hemel en aarde zullen bewonen? Dat is de vraag waar we vanmorgen, vanavond, bij worden bepaald wie dat zijn. We staan dan stil ten eerste bij de tronende God en ten tweede bij de dorstige ziel. Laat ons eerst samen zingen van Psalm 98 en daarvan de versen 1 en 2, 98 vers 1 en 2 zingt een nieuw gezang den Heere, die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand volsterkt en ere, zijn heilig arm vrocht heil na leed. En het tweede heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 98. Thank you. En die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Johannes heeft gezien. Johannes heeft gehoord. En opnieuw mag hij de stem van de Heere vernemen. Van hem die op de troon zat, heel nadrukkelijk. En die op de troon zat, zeide: wie is dat? Ja, zegt u, dat kan alleen de Heere God zijn. Dat is waar. Maar ik vraag het nog een keer. Wie is dat? Dat wil zeggen, kent u God? Want dat is toch het geheim. Als God een mens bekeert, wat gebeurt er dan? Dan krijgt hij godskennis. En wat hij dan vroeger wellicht, laten we dat hopen, in deze donkere tijd, met zijn verstand geleerd heeft, gaat hij dan met zijn hart verstaan. Het verstand. We mogen het nog leren uit vader Hellenbroek. De eigenschappen van God, wie hij is. Zodat u althans met uw verstand nog kunt beoordelen of de prediking zuiver is. Of er een God gepredikt wordt die je straks zult ontmoeten. Of een eigen God, naar eigen smaak en voorkeur. Dat is meestal aan de orde. Maar de mens maakt zijn eigen afgoden. En die aanbidt hij. Maar die ware God, en daar spreken wij vanavond over, mocht zij met alle eerbied. Die op de troon zat, de eeuwige God, wie is hij? Ik zei al, vader Hellenbroek, nou laat ik het zo zeggen, Gods woord zelf. En kijk dat nu eens nagemeend. En onderzoek u zelf ook of u die God kent. Hij staat getekend in heel zijn woord. En mag ik het dan in het verband van openbaring eens zo zeggen vanavond? We hebben bij bepaalde gelegenheden wel meer gesproken over de eigenschappen van God. Ik herinner u, om maar een voorbeeld te noemen, openbaring 4. Daar leest u wederom over de Heere op de troon en staat er, hij was in het aanzien, dus als hem zou zien, in het aanzien gelijk de steen jaspis en de steen sardis. Twee edelstenen. U leest daar voorts ook over een boog boven die troon van smaragd. U leest ook dat van die troon uit gingen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Dat is al vier. En u leest, ik ga even met u terug naar een andere ziener, Ezechiël, het eerste hoofdstuk. Daar leest u van uw troon nog deze bijzonderheid. Hij was van saffier. En nu heeft u vijf zaken gehoord die alles te maken hebben met het wezen Gods. Jaspis, sardis, smaragd, saffier, vier edelstenen. Daarbij gevoegd donderslagen, bliksemstralen en stemmen. Daar wordt dat wezen van alle wezens getekend. Zoals hij werkelijk is, jaspis. Dat is verblindend wit. En dat is de heiligheid en de vlekkeloosheid van die God die de zonde niet kan zien. Zo heilig, zo volstrekt afgescheiden van de zonde. En daar staat ook jaspis. En dat is een deugd. Jaspis, dat is fonkelend rood. De deugd van zijn barmhartigheid en zijn vergevende liefde. Gehoor daar ook het rommelen van zijn ongenoegen. En daarin wordt ons beduid de deugd van zijn gerechtigheid. Dat hij niet anders kan dan de zonde bestraffen met de eeuwige straf, de oordelen. En voort, die regenboog groen, smaragd groen, hij is getrouw. Al wat zijn lippen uitgaat, blijft vast en onverbroken. In zijn bedreigingen, denk niet dat het mee zal vallen. En in zijn belofte, volk, wanhoop daar nooit aan. De blauw van zijn troon tekent zijn verhevenheid boven alles, verheven zijn majesteitelijkheid. En zo, in deze begrippen, iets getekend van wat God nou leert in de waarachtige bekering. En dan krijgt ge te maken en met een heilig God. Als de Heere door zijn geest uw ziel gaat ontdekken, dan is dat wat u gaat leren. Er is een heilige wezen, zo volstrekt afgezonderd van het kwaad en het boze, dat voor hem niet kan bestaan. En de ziel roept het uit, wee mij, ik heb gezondigd. Ziet zichzelf in die deugd van Gods heiligheid als een volstrekt goddeloze. En voorts, niet alleen die Sinaï van heiligheid, maar ook omringd door bliksemstralen, al de deugden Gods gewapend tegenover de zondaar. De gerechtigheid God die hem moet treffen. En wanneer de mens dat enigszins gaat leren, dan wordt hij een helwaardige. Dan gaat hij zien dat die toren voor eeuwig op hem zal rusten. Omdat God nooit gemeenschap kan hebben met een zondaar. En de zondaar buiten zijn eeuwige liefdesgemeenschap moet sluiten. En dat is de hel. De eeuwige duisternis en verdoemenis. En de verhevenheid van God. En zijn heiligheid. En zijn grootheid. En zijn voortreffelijkheid. En zijn gerechtigheid. Het sluit de zondaar volkomen buiten. Voor eeuwig kwijt en verloren. Geliefde. Maar dan het wonder voor Gods kind. Als hij deze God. Deze God. Door die trekkende liefde des Heren. Nou te voet mag vallen en mag kussen. En deze toornende God mag omhelzen. Het van harte mag belijden. Aan de zijde Gods vallende. Uw doen is rein u van een schans rechtvaardig. Wat horen we dat weinig. Ja, met de lippen misschien nog wel. Maar die deugd van God zo lief krijgen. Boven je eigen zaligheid. Dat recht Gods omhelzen. Een toornend God kussen. En daar, geliefde, gaat God ook bevindelijk voor die ziel ontsluiten, die vierde. Die deugd van zijn barmhartigheid in Christus. Dan wordt een bron van vergevende liefde geopend. En die overstroomt die ziel. Eerst een stroom van ongerechtigheden. Maar dan de stroom uit die liefdesbron, uit een drieëne God. Och, dan kan mijn ziel dat wonder niet op. Dat God zijn liefde uitstort in het hart van zo een die de eeuwige rampzaligheid heeft verdiend. Dan wordt het waar. Het volk dat in de duisternis wandelt op weg naar de eeuwige rampzaligheid gaat een groot licht zien. Het licht van Gods lieve aangezicht in Christus Jezus genadig zich over die ziel buigend opnemen van het vlakke des velds en vertroosten met een eeuwige vertroosten. En dan zo'n diepe eerbied voor dat verheven wezen alle wezens. En zo gaat God in de waarachtige bekering die deugden verklaren voor de ziel. En dan gaat hij leren wie nou werkelijk God is. Van wie hier gesproken wordt. Dat hij op zijn troon gezeten was. Geliefde, en zo zult gij God toch moeten leren kennen. In zijn verdoemend recht. Maar ook in dat recht dat voldaan is. In Christus. Die het recht Gods verheerlijkt heeft. En daarom naar deze vervloekte wereld is gekomen. De troon zijn vaders heeft verlaten. Om als hier met de schuld van de kerk. Voor het aangezicht van de Vader te treden. door de Vader te worden verstoten, de eeuwige afgrond van zijn ongenoegen geworpen, om zo de straf voor zijn van eeuwigheid verkoren kinderen te dragen. Geliefde, zo God kennen, verdoemend recht, maar ook verzoend recht. Kent ge dat? Het is donkere tijd. Het is een beetje praten over God. Een beetje praten over Christus. Hier wat gehoord en daar wat gestolen. En dat wat bijgemaakt. En zo reizen we af naar de eeuwigheid. Om dan een onbekende God te ontmoeten. Wat zal dat wezen, mensen? Deze God op de troon. En die gaat God ontmoeten. En die op de troon zat. Troon, voortsgeliefde, wat wil dat zeggen? Troon, dat heeft te maken met regering, zegt u, jazeker. Dus op deze troon is gezeten. En zult u dat nooit vergeten. Deze God gaat u ontmoeten. En mocht het zijn voordat u sterft. Want anders is het eeuwig te laat. Een verheven. Een heilig. Een rechtvaardig. En in Christus, zeer barmhartig God, die trouw is. Dan kan de kerk het nooit meer verzondigen. Die getrouw is aan het woord dat hij eenmaal heeft gesproken. Deze God op de troon gezeten. Troon, dat wil zeggen, regeerplaats. Daar wordt geregeerd. En gemeente, mag ik daar heel bijzonder ook uw aandacht voor vragen? U zit te knikken, u denkt, jawel, prediker, dat begrijp ik wel, God regeert. Dat geloof ik van ganse harte, God regeert. U gelooft er niks van. God regeert, ja. Wat is dat? Nu ja, dat heeft te maken met de voorzienigheid. En dat is vaak ons beeld van God die regeert, de tronende God. Al de draden van ieders leven, van de geschiedenis, komen in zijn handen samen. Hij bestuurt alles. De albestuurder, de alregeerder, ja. Maar voor ons is het vaak niet anders dan de wereld wat in goede banen leiden. Zijn wil volvoeren. Het heeft vaak voor ons gevoel te maken met alles min of meer beheers. Maar ook daar moet ik u toch maar weer verwijzen naar Helmbroek. Wat is dat toch leerzaam, kerkenraad? Moeten we maar nooit wegdoen, hoor. Het is wel moeilijk, maar leg het maar rustig uit. Wat zegt Helmbroek? Wat is voorzienigheid? Wat is voorzienigheid? Dat God alles naar zijn raad, dat is zijn besluit, en voorzienigheid, dat hij het uitvoert, alles naar zijn raad en voorzienigheid onderhoudt. En dan zegt Helmbroek, dat betekent drieërlei. Onderhouding. Medewerking en regering. En dat vergeten wij vaak. Onderhouding, jazeker. Hij onderhoudt alles. Houdt alles ook in stand. Maar regeert betekent dat u ook alles, uw, mijn leven, ieders leven, naar een bepaald doel heen brengt. Letterlijk met ieders leven naar een bepaald doel heen werkt. En wat is het doel? Dat te regeren is dus doelgericht. Dat is de verheerlijking, de eeuwige verheerlijking van zijn naam. En zoals we ook vanavond hier samen zijn, zal dat ook eenmaal voor ons waar blijken te zijn. Wij leven, wij mensen, wij leven nu ja, zonder doel, zegt u maar eerlijk. Wat voor doel heeft u in uw leven? Als wij al doelen hebben, dan zijn dat korte termijn doelen. Ik wil mijn diploma halen. Een huwelijk. De kinderzegen. Een inkomen. Dat zijn die korte termijn doelen. Nou, zulke doelstellingen hebben we nog, maar verder gaat dat niet. En we leven net als dat blad dat van de boom valt. En dat is ons leven, een vallend blad. Straks vallen we in de eeuwige rampzaligheid. In wezen leiden wij een zeer doelloos leven. Misschien zijn er hier vanavond ook die zeggen, ja, een zinloos leven. Waar leef ik voor? Want het gaat toch naar de dood toe. Ik zal het u vertellen, u leeft naar het ogenblik dat u voor eeuwig God zult verheerlijken. Alleen waar? In de hel, als u eeuwig moet branden onder het ongenoegen van God. Of in de hemel, om eeuwig te branden tot eer van zijn naam. In het betuigen dat hij God, dat hij goed, dat hij liefde is. Om eeuwig in liefde weg te zinken. Maar branden zult u onder de toren van God of in de liefde tot God. En dat is het doel. Ieder mens, de Heer regeert ja. En zegt u nu ook, dat weet ik. En vertel dan eens, waar gaat het met u heen? Waar gaat het dan met u heen? Laat u dat koud? Ligt u daar dan nooit wakker van? U zegt, ja, maar dat helpt me ook niet. Nee. Wat helpt er niet? Nou, dat ik wakker lig. Nee. Nee, maar moet u geholpen worden dan? Ja, geholpen worden, wat moet u dan? U moet naar de hemel, maar dan moet u eerst naar de hel. Het doel van Gods regering is de verheerlijking van zijn naam. En daarom is er een hemel en een hel en wij zullen daar zijn. Zo ontzagwekkend. En dat is zijn regering. Hij die op de troon zat. En geliefde, dan is dit de toepassing ook als hier volk van God mag wezen. Dan zeggen ze ja. Zo heb ik hem ook liggen kennen. In die deugden die zo even zijn genoemd. Is dat waar? Kent u dat? Maar ook dat hij de troon zit en regeert. Dan zijn er drie dingen die je kan getuigen ook in dit avontuur. Voor het aangezicht van een heilige God, geliefde. Kunt u dat ook? Dan moet u drie dingen kunnen zeggen ten eerste. Dan moet u weten dat u een onderdaan bent geworden. Want als er één die regeert op de troon gezeten is, dan hoort er ook een volk bij dat aan de voeten van deze God en aan de voet van zijn troon is neergevallen als een onderdaan. Deze God, als zijn meester en heren heeft leren kennen, bent u dan een onderdaan van deze God geworden. Dan bent u van uw eigen troon afgestoten, dat weet u toch. In het stof voor God gekomen. En dan is uw hele leven niet anders meer. Ten diepste dan verkeren aan de troon van Gods genade. Om daar naar het woord van de apostel geholpen te worden, de bekwamertijd. Zo kent u iets van dat onderdaan zijn, van uw eigen troon gestoten en er niet weer opgeklommen, zoals veel mensen doen. Een ogenblik, ja, toen was ik alles kwijt. Ja, toen en toen en toen en toen ben ik er weer op gaan zitten. Kroontje op mijn hoofd en vaster dan ooit tevoren. Dan kunt u misschien wel nooit meer bekeerd worden. Dan kunt je niet meer bekeerd worden. Het is onmogelijk voor de tweede keer bekeerd te worden. Daar moet je bang voor zijn. Dan bent u dus een onderdan geworden. Die blijvend daar een plaats heeft gekregen. Aan die gezegende godsvoeten. Kunt u er iets van vertellen van die godsvoeten? Die u voor eeuwig hadden moeten vertreden. Maar dat dat nou de plaats is geworden. Waar je geleerd hebt wat tot uw eeuwige vrede is dienend. Ten tweede moet je dan ook leren kennen, geliefde, de leiding van God in uw leven. Hoe de Heer u geplaatst heeft op het erf van het verbond of daarbuiten, maar er wel gebracht heeft onder zijn dierbaar woord en getuigenis. Dat hij in uw leven, in de weg der voorzienigheid, u heeft gebracht op de plaats waar nou aan uw hart en ziel de Zoon van God eeuwige liefde is geschonken. Dan krijgt u heel uw leven terug als één verheerlijking van Gods voorzienigheid. En als derde, dan gaat ge ook weten van een doel in uw leven. Dan bent u niet meer een vallend blad en maar zien wanneer en waar we terechtkomen. Nee, dan is er een doelgericht leven. Altijd, dat zeg ik niet. Menigmaal ben ik het spoor bijster. Maar toch is het waar dat de kerk het kan zingen. Dan komt dat samen, luister maar. Gij zult mij leiden door uw raad. Hoort u wel die leiding Gods? Daar heeft hij iets van gezien. In zijn leven achter hem. En dan mag hij geloven, ook bij de voorduur zal God mijn leven leiden. En dan gaat hij verder. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Die weten waar ze naartoe gaan. Die weten waar ze naartoe gaan. Een beter lot bereid, geliefde. Die weten dat er een is die regeert. Die werkelijk regeert. Die zich nu onbetuigd heeft gelaten in hun leven. De weg der voorzienigheid hen op die plaats heeft gebracht waar ze het van God moesten verliezen. En bij de voordeur die leiding ook vasthoudt. En hij leidt door alles heen. door alle tegenwerking en tegenstand heen, het meest nog van hun eigen verdorven hart, dat de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn, alles in alle. Kijk, dan verstaat ge enige mate wat hier staat. Hij die op de troon zat. Hij die op de troon zat en die nu gaat spreken tot Johannes. Geliefde, die gaat spreken tot Johannes. Is wat. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Johannes, een blik mogen slaan op die ontzaglijke toekomst van Gods kerk. Hoort nu spreken, die eeuwig getrouwe, rechtvaardig en heilige God die op de troon gezeten is. En wat zegt de Heer? Zie, ik maak alle dingen nieuw. We zeiden het zo even al, gemeente. Wat had Johannes al mogen zien? Kijkt u maar. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En nu gaat de Heer dat bevestigen. Zie, besteed daar alle aandacht aan. Nergens anders naar kijken. Zie, ik. O, dat goddelijke ik ben God en niemand meer. Ik, de Heer. Ik maak alle dingen nieuw. Volledige gerichtheid op dat goddelijke ik. Die eeuwige persoon. Dus vaders, des Zoons en des Christus. Ik maak alle dingen nieuw. U maakt alleen alles stuk. Maar ik maak alle dingen nieuw. Hebt ge dat geleerd? Ik maak alles stuk. Alles verouderd onder mijn handen. Hij maakt alle dingen nieuw. Dat is ontzaglijk woord, geliefde. Om daar nou eens in te mogen komen. Ik maak alle dingen nieuw. Wat is dat eigenlijk? Nieuw. En weet u wat is, gemeente? En dan gaan we omschrijven. En dan ga ik vanavond ook omschrijven. Hoor. En dan ga ik kijken bij Paulus. Paulus zegt, wat is nieuw? Nou, wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensen hart is opgekomen. Nou, dat is nieuw. Dat heb je nog nooit gezien. Dat heb je nog nooit gehoord. Dat heb je nooit kunnen bedenken zelfs. Dat is nieuw. Dat is dan ook letterlijk onvoorstelbaar. Dat is nieuw. Alle dingen nieuw. Wat u nooit gezien heeft. Nooit gehoord heeft. Wat nooit in uw hart is opgeklommen. En dan niet een paar dingen, maar alles. Alle dingen nieuw. Dus als die heerlijkheid voor Gods kerk aanbreekt. Als de kerk thuis is na het laatste oordeel. Wat spreken we hierover? Alle dingen nieuw. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. We hebben er iets van trachten te zeggen de eerste keer. En nu horen we het bevestigd worden. Dat het waar is wat Johannes gezien heeft. Het zal ook komen. Ik maak alle dingen nieuw. Wat is dat? Paulus zegt. Dat heb je nooit gehoord en gezien. Maar wat is oud? En wat is nieuw? Wat is oud eigenlijk? En dat moet u weten. Wat is oud? Oud, dat is iets waar de glans van af is. Wat dof is geworden. Wat rimpelig wordt. Wat niet mooi meer is. Wat verslijt. Wat de verdwijning nabij is. Oud, wat ook steeds minder waard wordt. Zo kunnen we omschrijven wat oud is. Wat verdwijnende is. Zal ik eens wat zeggen? Oud, dat is vaak waar je op uitgekeken bent. We krijgen wat en is het nieuw. En u kijkt ernaar 3 dagen, een week. En ach, er is niks nieuws meer aan. Het is oud. En een kind legt het speeltje in de hoek. Iets nieuws, mama. En hij kijkt en hij legt het in de hoek. Alles wat we hier krijgen. U raakt er een keer op uitgekeken. De glans gaat er vanaf, de waarde vermindert, het wordt oud. Dat is oud. Dat is oud. En dan zegt de Heer, ik maak alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. Oh, maar dan zou het toch kunnen dat na verloop van tijd, als de kerk daarboven... Nee, u dacht, er is geen tijd meer, lieve vrienden. Er is geen tijd meer, er is alleen eeuwigheid. En u dacht dat dan toch na verloop van tijd, dat u dan uitgekeken was. Ik maak alle dingen nieuw, maar dan moet u het zo verstaan. Het gaat ons verstand te boven. Ik maak alle dingen altijd nieuw. Er zal nooit meer iets oud zijn. Het zal nooit zijn dat u op iets of iemand uitgekeken raakt. Altijd nieuw. U zegt, hoe weet u dat? Dat leert God zijn kerk hier aan. Ik luister naar Jeremia. Een echt lief, zeer zwaar beproefd kind van God. Was een edelsteentje in zijn tijd. Want ja, vanavond gesproken over edelstenen. Dat was een wijze van spreken over de deugden Gods, maar dat geldt ook voor Gods kinderen. Zulke edelsteentjes. En om die nou op te delven, moest Christus naar de hel. En die edelsteentjes, die brengt hij nu aan zijn eigen middelaarskroon. En zo zal altijd schitteren. Nieuw. Jeremia heeft het geleerd, dat is een kind van God. Een edelsteentje, zei ik, in de donkere tijd, er ligt op dat genadewerk. En ach, dan zie ik daar Jeremia, de ballingschap, volk weggevoerd. De man is zo treurig. Hij zegt, het is allemaal toegesloten. Wat is de stad leeg? Wat is het eenzaam? Wat houdt u achter, Heer? Wat moet die man toch klagen? Klaagliederen, ja, van Jeremia. Maar dan, midden in de duisternis van die onbegrijpelijke weg van God met zijn volk, dat hij wegvoert in de Babylonische ballingschap, te midden van dat treuren van Jeremia, komt een Heere over. En dan stort hij weer zijn liefde in het hart en dan geeft hij Jeremia te verstaan dat God wel van hem af weet. En dat hij nooit één woord zal terugnemen. En ook door de dood heen zal hij toch het leven schenken. Door de nacht heen zal de morgen aanbreken. En dan, als de Heere overkomt, wat zegt dan Jeremia? Uw trouw is groot. Wat zegt hij nog meer? Uw barmhartigheden, alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Alle morgen nieuw. Alle morgen nieuw. Als de Heere weer overkomt, dat is zo nieuw, mensen. Dat is zo nieuw. Dan zeg je niet, oh ja. Zo, nee. Nee hoor. Dat is zo nieuw. Ik mag dat zo niet schrik, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar dat geldt ook voor God zelf. Het is altijd nieuw. Altijd heerlijker. Trouwer. Rijker, hoger. Goddelijker dan je ooit tevoren gekend hebt. Alle morgen nieuw. Zo vaak als de Heer overkomt in zijn genade in Christus, is het nieuw. Als een morgenstond. Als een morgenstond. Alle morgen nieuw. Ah, zo is het toch. En dat betekent nou, straks zal het zo zijn. Mijn volk zal de eeuwigheid één doorlopende morgenstond zijn. Eén doorlopende morgenstond. Alle dingen altijd nieuw. En dan zult u nooit op iets uitgekeken raken. Maar steeds volle verzadigd worden met mijn goddelijke beeld. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Onbevattelijk, geliefde. Ik wees naar Jeremia, die er iets van gezien, wat dat nou is. Nieuw. En dat is een daarachtige bekering, geliefde, ook aan de orde. Er zijn mensen die zijn bekeerd. En dat wil dan zeggen dat er wat veranderd is in hun leven. Maar voor de rest is het bij het oude gebleven. Dan is er wel wat veranderd. En dan spreek je met hen en dan zeggen ze, ik heb wat hoop. En de Heer heeft zich niet onbetuigd gelaten in hun leven. En nou ja, goed. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal wat bij het oude gebleven. En dan denk ik, nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet, want als Paulus moet gaan beschrijven wat er met hem gebeurd is, dan zegt hij niet, lieve mensen, er is wat veranderd. En zegt, lieve mensen, zegt hij, luister eens. Nou ben ik een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Een nieuw schepsel. In Christus. Een nieuw schepsel. Die kent zichzelf niet meer terug. Die zegt, Heer, is nou waar. Nek het leven in die ander. Nou ben ik het zelf kwijt. Nou leef ik niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods. Dat is wat. Nou, een nieuw schepsel. En die gaat, weet u hoe die door de wereld gaat? Die gaat als een pelgrim door een oude wereld. Door een wereld waar je moe van wordt. U gelooft het niet? U zegt dat is misschien een zwakheid van zenuwen. Nou ja. Dat voorrecht, dat deed ik dan met Salomo. Maar Salomo die had alles onderzocht. Alles onderzocht. Dat zegt hij ook, ik heb alles onderzocht. En Salomo, hij zegt, ik word er moe van. Ik word er moe van. Ijdelheid der ijdelheid. Het is alles ijdelheid. Het is alles oud en de verdwijning nabij. Zo loopt een mens, die een nieuw schepsel in Christus, door de wereld, door een oude wereld. De wereld is oud geworden. En ik heb een oude zondaar van binnen. En die oude slang die is gedurig mij aan het plagen. En die verlangt nog maar één ding om van het oude verlost te worden. Hij is zelf een nieuw schepsel. Maar hij wordt zo geplaagd met die oude wereld, die oude slang en die oude mensen. En dan zegt de Heer, ik maak alle dingen nieuw. En dan valt hij vanavond op zijn knieën. En dan zegt van die oude slang verlost zijn. Die wordt daar geworpen in de poel van vuur en zilver. Die oude slang zal nooit meer van binnen mij sarren en plagen. Je hebt geen deel aan God. Dan ben ik die oude mens kwijt. Die altijd precies tegen u ingaat en die nooit wil wat u wil. En dan ben ik van die oude wereld verlost. Alle dingen nieuw. En daarom zegt de Heer, schrijf het nog op. Hoor. Voor die arme zieltjes misschien dat ze in Vriezenveen ook nog zijn. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Hoor. Dan ben je verlost van die oude slang, die oude wereld en je eigen oude ik. Is wat? Alle dingen nieuw. En dat doe ik, zegt hij. Het is een eenzijdig godswerk. Een lief eenzijdig godswerk. Alle dingen nieuw. Het oude is voorbij gegaan. Dat doet hij. En er wordt alles nieuw. Want die zingen ook een nieuw lied. In ons onbekeerde leven blijft alles bij het oude. Het is iedere dag hetzelfde liedje. Hè? Of niet? Hoort hij er ook zo moe van? Gods volk wordt moe in deze wereld. Ik maak alle dingen nieuw. En dat is de hemel voor Gods kinderen. De eeuwige morgenstand. Uw barmhartigheid. Alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. Schrijf het maar op. Hè? Dat is het volgende. Schrijf het maar op, Johannes. Ten eerste, gemeente. Daarmee betuigt God wat je gezien hebt, mijn lieve kind, is waar hoor. Want dan lig je vannacht wakker en zeg je, Heer, heb ik me nou niet bedrogen? Dan meen je toch iets van de hemel gezien te hebben. Maar was maar inbeelding. Nee. Nee, mijn jongen, dat is waar hoor. Vast en zeker, leg het maar vast. Leg het maar vast. Want het is waar. Schrijf het maar op. Allemaal waar. Al deze woorden zijn waarachtig en getrouw. En ik zal er nooit op terugkomen. Dus tot bevestiging van Johannes. En als tweede opgeschreven voor de kinderen van God in alle tijden en alle plaatsen. Als ze dan lopen over de wereld die oud is en ze worden er zo moe van. Want die beken die stromen maar naar de zee en weer terug. En dan stromen ze maar weer. Het is zo onuitsprekelijk vermoeiend, zegt Salomo. Elke dag hetzelfde. Van die wereld word je eenmaal verlost. Schrijf het maar op. Alle dingen nieuw. En die oude mens, straks voor eeuwen van verlost. Schrijf het maar op, Johannes. Alle dingen nieuw. Tot vertroosting van de kerk. Dus tot bevestiging van Johannes. Tot vertroosting van de kerk en tot tot aansporing van u, onbekeerde medereiziger. Want ook hier ligt voor u een boodschap in. Deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Al wat hij spreekt, ook als hij straks gaat spreken, Vers 8. Maar de vreesachtigen en de ongelovigen en de gruwelijke, schrijft dat ook op Johannes. Hun deel is de poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Zult hij dat ook ernstig nemen? Hij moet het opschrijven, vastleggen, omdat het vast en zeker is. Zult hij vannacht niet gaan slapen? Bedenk dit, ongeredde ziel, eeuwig in de poel van vuur en zilver, het welk is de tweede dood, om u op te scherpen, om nog te zoeken, om het van God te verliezen. Wat is dat, van God verliezen? Dat je wordt waar je bent, een verloren en verdoemelijke ziel, dan moet je naar de hel. Daar heb u zichzelf niet verhoven. Daar bent u nog veel te vroom en te goed voor. Dat is onze ondergang. Te goed. Te goed voor de hel. Hoor, zeggen we heel vroom. Te slecht voor de hemel. Ja, ja. Te slecht voor de hemel. En te goed voor de hel. Dan zult u daar komen. Is opgeschreven. Tot opscherping van u. Die nog voor eigen rekening over deze wereld gaat. Schrijf het op, al mijn woorden. Deze woorden, prachtig en getrouw. Dan, het is geschied. Merkwaardig woord. U zegt, waarom zegt de Heer dat opeens? Het is zo even gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Johannes, schrijf het op. Deze woorden zijn prachtig en getrouw. Het is geschied. Wat is dat? Het is geschied. Letterlijk. Het is geschiedenis. We staan hier in de eeuwigheid. Het is geschiedenis. En de Heere zegt als het ware tot zijn getrouwe kind Johannes op Patmos. Die daar even mag zijn. Inblikkende in de toekomst van Gods kerk. Hij zegt Johannes, het is geschied. Het is geschiedenis. Het is verleden tijd. Voltooid verleden tijd. Het is geschied. Het is geschied. Dat leert de kerk ook. Het eerst als de zoon spreekt, het is volbracht. En nou zegt de vader, het is geschied. Het is voorbij. Het is voorbij. Het is verleden tijd. En hier wordt niet anders gezegd dan zo even. Alle dingen nieuw. Maar dan is al het andere voorbij gegaan. Het oude is voorbij gegaan. Het is voorbij. Gemeente, ik ga niet spreken over de laatste maand van het jaar om daarmee enigszins op uw gevoel in te werken. Want dat heeft geen enkele betekenis. Want er is geen laatste maand en er is geen laatste jaar. En er is geen laatste dag, er is alleen een laatste uur. Een laatste uur en ieder uur kan uw laatste uur zijn. Schrik uw huis, want gij zult sterven. Straks is het voorbij. Het is geschiedenis en dan kunt ge nooit meer bekeerd worden. Zult u dat onthouden? Het is geschied. Het is voorbij. En er begint voor u de eeuwige rampzaligheid. En de kerk is voor eeuwig verlost. Van het oude, dat oude. Van binnen en van buiten voor eeuwig verlost. Wat voor de een een bron is van vreugde. Het is voorbij. Het oude is voorbij. Is voor de onbekeerde een ontzettend eeuwigdurende kwelling. Want dan blijft u de oude. En dat is de hel. Nooit nieuw. Nooit barmhartigheid. Nooit liefde. Nooit licht. Nooit leven. Nooit God in zijn gemeenschap. Altijd die oude, verdorven, verdoemelijke zondaar te blijven. Tot in alle eeuwigheid. Het is geschied. Het is voorbij, zegt de Heer. Alles gaat voorbij. Maar ik blijf. Tot in eeuwigheid. En mijn volk blijft bij mij. Alle dingen nieuw. Een nieuw volk. Met een nieuw lied op de lippen. Eenmaal een nieuw hart ontvangen. Om eeuwig te zien. Ik maak alle dingen nieuw. En wat is dat volk? Dat eeuwig bij God zal zijn. Geliefde. Dat is onze tweede gedachte. Dat zijn die zielen. Die hier dorstig zijn gemaakt. En dat is een wezenlijk kenmerk. Van Gods kerk en kind. Dat hij een dorstige is geworden. Hoe vaak leest je het niet. En zingt je het misschien ook wel. met die lieflijke psalmen over dat volk dat God kwijt is. Dat dorst naar God. Mijn ziel dorst naar de Heer. God is levens, ach wanneer. De kerk zingt ervan. Hier voortgedreven door die hete dorst. Op de weg naar de eeuwige verkwikking. Waarvan God ook nu komt te spreken. Waar we nog iets van zouden willen zeggen, maar laat ons eerst zingen. Van datgene wat nou zo kenmerkend is voor Gods kinderen. Die dorst die God gewerkt heeft door zijn Heilige Geest. Geliefde, we zingen van Psalm 63. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam heigen. En dorsten naar u in een land. Dat door een mat van droogte brandt waar niemand lafenis kan krijgen. Het is het eerste vers van Psalm 63. Geliefden, de Heere heeft eenmaal de mensen geschapen om eeuwig uit zijn volheid te leven. Daartoe geschapen om eeuwig uit die bron van goddelijke liefde te mogen putten. Eeuwig Gods liefde met volle teugen in te drinken. Eeuwig God te genieten. God is de bron van eeuwige liefde. Nooit iets tekort. Want in het paradijs was geen dorstige ziel. Nee. Maar het onbeschrijfelijke. Dat voor ons zo onwerkelijk is, alsof de Heere moet u teruggebracht hebben naar het paradijs, dan weet u het. Anders blijft het vreemd hoor. Het onbegrijpelijke. Dat daar de mens levend bij die goddelijke bron van liefde. Toch die bron heeft verlaten. De wereld is ingetrokken om eigen bronnen aan te boren. Eigen bakken te houden die nooit het water kunnen vasthouden. Dan moet u goed opletten, gemeente. Dat gaat erom. Dat merk ik ook in de gemeente, ook bij de kinderen en de ouderen steeds meer. Het gaat erom dat wij straks niet met een handvol woorden dit leven uitgaan. Maar met zaken. Er zijn zoveel woorden. Ja, we zijn in de zonde gevallen. De zondeval, ja. We hebben God verlaten. Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Vertel het nou eens in je eigen woorden. Vertel eens nou uit je eigen bestaan wat dat is. Hè? Dat je de bron van eeuwige liefde hebt verlaten. Hoe weet u dat? Hoe leeft u nu dan? Kijk, daar gaat het over. Al die woorden. Ik word er soms bang van, weet u dat? Als we niet meer hebben dan dat. Dan leg het nou eens uit. Wat is dat dan dat we God verlaten hebben? Wat is dat dan dat we nu in de wereld leven, in de zonde leven? Wat is het dan dat we ons bakken houden, die geen water houden? Gebroken bakken, wat is dat dan? Vertel het eens. Dat kan toch niet anders zijn. Als u dat werken van God geleerd hebt, dat u vanavond zegt wenend, die eeuwige liefdesbron verlaat, ja. En wat ik ben gaan doen, en wat ik iedere dag nog doe en ook zal doen, als God het niet verhindert. Dat is niks anders dan in plaats van dat zoete water van goddelijke liefde, dat zoute water van de wereld indrinken. En daar raak je aan verslaafd en dan kun je het niet meer laten, dan moet je steeds weer van drinken. Dat is het. Ik ben een slaaf geworden van de wereld. En daar leef ik van. Van de dingen waarvan mijn verstand ook zegt dat ze voorbij gaan. Waarvan ik ook verstand, ik weet dat ze nooit mijn hart kunnen vervullen. En toch moet ik iedere dag er weer van nemen. En ik weet, ik drink mezelf dood. Dat zoute water. Ik drink me dood en ik kan er niet meer mee stoppen. Dan zegt die ziel vanavond, weet u wat dat nou is? Dat ik die bronnen verlaten. Daar in het paradijs, daar dronk ik de gever. En nu drink ik alleen nog de gaven. En ik heb er de gaven genoeg. En wat ooit een middel was, dat is voor mij een doel geworden. Een middel eten. Zal ik het eens uitleggen? Toen Adam in het paradijs een vrucht nam, een appel, een vrucht. En hij at die appel, die was heerlijk. Weet u wat hij at? Die at de liefde Gods. En toen hij die appel gegeten had, toen moest de mond terstond Gods lof vermelden. Dat is alles met dankzegging nemen. Dus niet een appel, maar de liefde Gods eten. En wat je genoten hebt, gelijk teruggeven. In aanbidding, in lofzegging. En nu heb ik al mijn appel genoeg. Appeltje voor de dorst. Appeltje voor later. Appeltje genoeg. De gever. Oh ja, dankdag. Dank u. Maar voor de rest, alle gaven genoeg. Dat is hetzelfde als het middel is doel geworden. Het middel is doel geworden. Het gaat alleen nog maar om de levensmiddelen. En daar leef ik voor. Daar geniet ik van. Dat is mijn bestaan. Wat is dat arm? Wat is dat nameloos arm? Wat is dat aangrijpend arm? Een eeuwige bron van liefde te verlaten. En dan met vruchtjes, waarvan je weet dat ze vergaan, genoeg denken te hebben. En straks eeuwig dorst buiten God. Want dan worden ook die laatste vruchtjes die u hier nog kreeg, u onthouden. Want de mens heeft geen appeltje voor de dorst. Hij heeft straks een eeuwige dorst. Zonder eeuwige verkwikking. Soms durf je het niet eens te zeggen, maar zo is het wel. Wat is het leven in de zon? Zout water. Niks vast kunnen houden. Van het middel een doel maken. De gaven niet meer, de geven benodigen. In één woord een zelfbedoeler zijn geworden. Niet meer een God bedoelen, maar een zelfbedoeler zijn geworden. Een verslaafde zijn geworden. Zo in de ware ontdekking ga je leven zien. Dat is het gevolg. De bron verlaten nu buiten de bron, buiten het licht, buiten het leven, buiten de liefde. Dat is straks alsof die laatste sprankjes licht. Verkwikking en vertroosting die ik hier nog mag hebben door Gods algemene voorzienigheid mij onthouden worden. Dan is het stikdonkere nacht. Dat is eeuwig dorst. Eeuwig dorst. Een druppeltje meer vraagt die rijke man. Een druppeltje om mijn tong te verkoelen. Nee, ook dat niet meer. Eeuwig, eeuwig dorst. Dat is het gevolg als we de bron verlaten hebben en nooit meer terugkeren. Dat is de helse benauwdheid en de eeuwige dorst, geliefde. Laat ons daar toch niet meer lichtvaardig over denken. En leef daar niet aan voorbij. U moet terug naar de bron. Hoe? Hoe? Met schuldbelijdenis, met geween. Ik kan mezelf geen tranen geven. Nee, u kunt niks. Alleen God haten. Maar dan moet u als God haten. Ook even buiten God leven. Kunt u daar amen op zeggen? Buiten de bron. Buiten licht en leven. En dan, want daar heb ik ook geen woorden voor. Als een ziel daar iets van beleefde, dan te weten dat God in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid in zichzelf een bron heeft geopend. Dat God zichzelf heeft ontsloten. Dat uit hem is opgeweld een bron van eeuwig erbarmen over goddelozen. En voor het doemelijke zondaar. Een bron in zichzelf ontsloten. Waaruit opwelt eeuwige ontfermingen. Het is onbevattelijk. Uit dat eeuwig liefdeshart voortgekomen. Dat God nou bemoeienissen wil hebben. Met die mensen die verslaafd zijn aan zichzelf en de wereld. Die God haat. En die nooit tot God bekeerd willen worden. Dat God zijn hart ontsloten heeft. Een stroom van barmhartigheid is uitgegaan naar deze in wereld weggezonken wereld. In zonde weggezonken wereld. In zichzelf opgesloten wereld. Een stroom van goddelijke liefde baande zich een weg door Christus. Nou zie ik hem staan. Die door de kerk wordt genoemd put der hoven. Daar zie ik hem staan in de raad des vrede. De Vader heeft een getal verkoren om terug te brengen bij de bron en in de bron, Heer. De Vader wijst de Zoon aan, de Zoon treedt naar voren. De put der hoven treedt naar voren. Hij zegt, Vader, dan zal ik dorst lijden. Dan zal ik de dorst van mijn kerk op me nemen. Dan zal ik hangen aan het vloekhouderskruis onder uw toren. Dan zal ik het uitroepen, mij dorst. Daar in de raad des vredes heeft Christus zichzelf beschikbaar gesteld bij al de liefde van zijn goddelijke hart en voor zijn kerk, voor dat vervloekte en verdoemelijke zondagsvolk, hun dorst te dragen, de toren van God te doorlijden en de wet der liefde te vervullen, om zo de bron van goddelijke genade weer te openen, opdat mensen weer uit God bediend zouden worden. Ik zal de dorsten geven. Uit de fontein des levens op niet. En hij is gekomen. De Vader heeft verkoren. Toen hij zichzelf ontsloot in zijn verkiezende liefde. De put der hoven, dat is Christus. Heeft zich beschikbaar gesteld. Ja, met lust en liefde zichzelf aangeboden. Daartoe aangewezen door de Vader. Om nou dorst te lijden. Om zijn kerk voor eeuwig van die dorst te verlossen. En zie daar die dierbare geest. Die het uit Christus neemt. Christus die gekomen is in de volheid des tijds. De kerk heeft er naar uitgezien. De put der hoven is gekomen. En de put van eeuwige vertroosting is aan het vloekhouden des kruises opgedroogd. En heeft het uitgeroepen. Mij dorst. Naar u, o Vader, om uw rechten te verheerlijken. Naar u, o mijn kerk. om u de zaligheid te schenken. Ik heb mijzelf dood, geliefd, om een kerk terug te brengen in de liefde des Vaders, in des Zoons en des Heiligen Geestes. En is de Geest gekomen om het uit Christus te nemen, om in die uitverkoren vaten die dorst te wekken. Wat is de Heilige Geest? Dat is diegene die nou dorst wekt, opwekt in mijn leven. Ik dorst niet naar God, alleen maar naar het zoute water, alleen maar naar de schijnschatten van deze wereld. En dat het ogenblik dat God in je hart een dorst gaat wekken. Dan gezegd, alles. Ik weet niet wat er gebeurt, maar het lijkt wel of alles oud wordt. Van alles de glans afgaat. En niks kan me meer bevredigen. Dan komt er zo'n bijzondere onvrede in het hart. Het hier niet meer te kunnen vinden. Je neemt iets op, het kan je hart niet meer vervullen. Er komt een dorst naar die onbekende God. Kent u dat? Een dorst naar die onbekende God. Je kent God niet. Maar je kunt hem nooit meer missen. Dan loop je te schreeuwen over de wereld. Ben God kwijt. Dan ga je oog krijgen voor de zonde. Natuurlijk. Natuurlijk deed ik zonde. Dat wist ik ook wel. Ik had er alleen gelast van. Nou ja, de gevolgen. De gevolgen. Maar dan de zonde in het wezen. Krenking van God, belediging van zijn liefde. En daarom oorzaak van de scheiding. Reden voor eeuwige verdoemenis. De zonde haten. O, die dorst, kent u die? Naar God, naar een onbekende God. Ik ben God kwijt. En dan gaat de eeuwigheid drukken. De schuld gaat de ziel benauwen. Teruggebracht naar het paradijs. Uw star opgeklaard. Dat ik zelf de bron verlaten heb. En daar te mogen zeggen. Dan zal ik hier bij de bron moeten sterven. Voor eeuwig buiten die bron moeten leven. Dat is zo gans rechtvaardig, Heer. Zo gans rechtvaardig. Kent u dat? Buiten de bron mezelf weggezondigd. Waardoor God, de Heilige Geest, die ontzaglijk, ik zeg, die heilige dorst gewekt. De dorstige, geworden. Niet meer naar de wateren van de wereld, maar naar hem. Die de bron des levens is. Daar buiten mezelf toch nooit terug te kunnen brengen. Toen moesten we sterven bij de bron. Voor eeuwen van de bron gescheiden. En zo rechtvaardig. Zo rechtvaardig. En toen. Door de trekkende liefde des Vaders. Bij de put der hoven gebracht. Die gezegende borgenmiddelaar. Christus Jezus. Put der hoven. De bruid zegt het. Fontein van de levende wateren die uit Libanon vloeien. Het uur der liefde. Als Christus komt en zichzelf ontsluit. Dan gaat een bloedfontein open. Waarin die ziel gereinigd wordt. Dan volgt op de bron de fontein van liefde. Waarin die ziel dan wordt gezet. En er gaat open een bron van geest en leven. Om daaruit bediend met de wereld te breken. En de wereld te verlaten. Om op weg te gaan. En die eeuwige bron van vertroosting. Geliefde. De Heilige Geest wekt de dorst. En alleen als die put erover komt. Die fontein van de levende wateren. Zich ontsluit. Dan is er een ogenblik. Van verkwikking en vertroosting. Dan is die ziel zo verzadigd. En zo blij. En zo boven het stof. Hoe dan mag hij wel eens inblikken. De hemelse heerlijkheid, iets zien van die grote bron. Maar dan komt er een andere dorst, geliefde. En die kenden we vroeger niet. Maar met alles wat er gebeurd is, toch maar uit het leven verlost te worden. Om daar te mogen zijn. Waar die bron eeuwig zal stromen. Waar de bekertjes, zeg Rutherford, wat een lief kind van God toch. Hè? Waar die bekertjes achtergelaten zullen worden. Hier krijgt de kerk bekertjes om te scheppen. Heb je zondag ook nog gedronken? Om te drinken. Maar daar geen bekertjes meer hoor. Daar liggen ze op de knietjes. Eeuwig uit die bron te drinken. Dat is toch het verlangen. Zo blijven ze dorstig. Heel hun leven lang. Zo gaan ze als pelgrims door deze wereld. Op weg naar de ontsluiting. De eeuwige ontsluiting van dat vaderhart. Om daar weer te knielen. En daar weer terug te komen. Die God die ze eenmaal verlaten hebben. Maar die zijn kerk nooit verlaten heeft. Die zijn eeuwige raad en voorzienigheid heeft besloten. In zijn zoon heeft willen aanzien. om die kerk door zijn geest terug te brengen. Geliefde, put derhoven, fontein van de levende wateren die uit Libanon nam vloeien, is die voor u ontsloten geworden. En kent u nu die dorst om teruggebracht te worden? De belofte, ik zal de dorst teruggeven uit de fontein des levens, om niet. En daar in die twee woorden ligt het grote geheim van zalig worden. Genade alleen. Nooit in de mens iets gezien, maar bij zichzelf te raden gegaan. Uit genade verkoren. Uit genade de Zoon geschonken. Uit genade die Heilige Geest de dorst laten opwekken. Uit genade bewaard. Te midden van alle bedreigingen. Uit genade alleen. Ook in de doodsjordaan. De ziel voor een eeuwige struikeling behoedt. Uit genade komt de kerk alleen thuis. En dat is alleen al een zaak van eeuwige verwondering en aanbieding. Om niet, Heer, om niet. Het kostte u alles. Uw lieve kind, uw eeuwig schoot en wonderkind. Het kostte u alles. Het kostte met eerbied gesproken uzelf. En mij kost het niets. En alles wat ik verlies is alleen winst. Want zichzelf kwijt te raken is een eeuwige winst. Om niet. Hier snikt de kerk het uit. In één woord, gena, o God, gena. Dat is het eerste woord als God een mens ontdekt. En dat is ook het laatste woord. Als je eenmaal dit meester der ellende gaat verlaten. Gena, o God, om dan uit genade bevorderd te worden tot eeuwige heerlijkheid. De Heer schenkt het uit goedheid zonder pijl om het eeuwig welbehagen. Amen. Laten we eindigen. Heere, gij bracht ons ook vanavond nog met een deel van de gemeente samen. Bij de bron van uw eeuwig woord en getuigenis. Een ogenblikje daar iets van te mogen ontvangen. Wat de wereld niet kent en ook niet kan bieden. Heere, geef dat het ook mag zijn. Dat ook die bron vanavond enige maand ontsloten is. Kon het zijn voor ons allen in die eerste bediening. Om een afkeer te krijgen van onszelf. En van de wereld waar we tot nu toe ons hart in hebben opgehaald. Om die wereld nu vanavond niet meer lief te kunnen hebben. En met Salomo voor het eerst in ons leven te zeggen. Ijdelheid der ijdelheden. Heb ik daar nu altijd achteraan gejaagd? Waar staat het oogmerk van mijn leven? Heb ik daarvoor gezocht? Lag ik daar s'nachts wakker van? In mijn arme ziel. Maar door laten leven. Niet wetende wat een ontzettende toekomst. Een onbekeerd mens te wachten staat. Heere, wilt u ons wakker maken? Want gij hebt toch een bron ontsloten in uw woord en getuigen. Dus gij hebt gesproken. Gij hebt gesproken. Schrijf het op. Johannes heeft het opgeschreven. En wij hebben het gehoord. Tot aansporing. Opdat wij dit leven, terwijl het toch niet anders is dan de gestadige dood, eenmaal om u het wil getroost, zullen verlaten. Heere, werk nog door. Geef uw arme kerk, als u hier ook mogen zijn, van die kindertjes. Die ze ook een dorst hebben. En die het hier maar niet kunnen vinden. Die wel eens proberen om er zelf nog wat van te maken. Maar dat kan toch maar niet. U moet er zelf weer in overkomen. Heere, wilt u die bijzonder nog eens gedenken. Zomaar een slokje nog uit uw beker te geven. Opdat ze weer verder kunnen. Op weg naar de bron. Heere, houdt u niet in. Maar ontsluit u nog eens. Opdat we ook nog eens mogen weten. Ook in deze donkere tijd dat er een God is. Die op de troon zit, die alles regeert en die de dorstige hier ten dele en eenmaal ten volle en volkomen zal geven de wateren des levens om niet. Bewaar ons voor alles wat u mishaagt. Bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Amen. Die op de troon gezeten is. Psalm 93 zingt daarvan. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. Bevestigd daar ten houd door zijn hand. Het schoon gebouw, onwankelbaar in stand. En het vierde, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Het eerste en vierde van Psalm 93. Thank you. zitten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.